in december 77. Dus we willen
ook
wel een heel klein beetje
samen
zijn.
Ja.
Ja. Ja. Dat heeft hij wel verdiend.
Ja.
Nou, hij werkt nog elke dag mee hoor, in het bedrijf. Ja. Dus,
wat voor bedrijf hebben jullie dan?
We zijn tax support belastingconsulent.
Oh ja.
Dus hij doet toch elke keer, hij doet die, alle administraties van kleine bedrijfjes, die zit hier allemaal nog te doen. En dan zegt hij tegen mij, is klaar, dan kan je de jaarrekening, ik maak dan de jaarrekeningen en zijn de belastingaangiftes klaar, kijken naar de wet, advisering en zo. Maar ik vind het, ik heb gewerkt vanaf mijn 18e, eigenlijk nog eerder, maar vanaf mijn 18e.
Ja, dan heb je het best gedaan, dan heb je bijdrage geleverd.
Ja.
Dus, en al die jaren politiek ernaast gedaan. Dus,
intensief.
Ja.
Nou ja, 7 jaar natuurlijk bestuurlijk gewerkt. En toen heeft hij het hele bedrijf zijn eentje gedraaid. Dus,
knap hoor.
Ja.
Dus we zijn er nu al een beetje klaar mee.
Ja. Nou, er komt ook wel heel veel vernieuwing.
Er komt heel veel vernieuwing.
Nieuwe staat. Ja, ik denk het wel,
En enerzijds is dat superleuk. Anderzijds is het ook heel jammer.
Ja, je moet weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Maar vernieuwing aan zich is natuurlijk goed, hè. Dat het een beetje doorstroomt. Ja. Maar er moet een verhouding staan tussen wat, hoe lang.
Nou, ik hoop één ding, en dat is dat er wat een jongere mensen bij komen.
Want je gaat gebeuren, denk ik. Ja, toch,
maar dat vind ik wel jammer.
Nou, als het systeem echt slecht was, zeg maar, als je initiatief met korte tijd natuurlijk heel veel problemen met nieuwe leden actief worden. Als het systeem op een gegeven moment echt niet meer werkt, dan moet er een nieuw systeem bedacht worden. Dus wat dat betreft geloof ik ook alweer in dat het opgelost wordt. En je hebt heel veel vormen van democratie en wij gebruiken eentje met volgstegenwoordig van mij.
Dat komt ook goed.
Mooie tijd.
Nee, volle macht, hè?
Nee, de provincie is doorgaan.
Dan wordt dat gewerkt.
Ja, precies. Zo, jongens. We hebben ook wel de thema's. Je moet wel wat meer in de materie zetten voordat je ziet wat.
Oh ja, nou, soms zijn het. Ja, ik heb mezelf. Ik heb mezelf voorgenomen na mijn operatie om gewoon geen koekje mee te nemen. Dus ik ben inmiddels met mijn lichaam zover die herkent mijn koekje gewoon niet meer.
Of misschien het ook een beetje dat het best is. Ja,
nee, nou ja, bij mij komt het gaat er gewoon niet meer in. Dat wordt niet gelukt. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Want A, ik vul mijn maag met iets wat helemaal niet duurzaam is. En ik kan niks anders eten dan. En
in ieder geval
kijk, zo'n bordvoringtje, dat gaat er nog.
We hebben het bij de provincie.
Dus dan kan je toch af en toe nog
een
Ja, het is heerlijk, maar het is ook heel zwaar.
Ja, het is een dilemma.
Als je er eenmaal, ik weet ook als je er weer aan begint, binnen nota eet je het ook weer alsof je nooit anders gewend was.
Ook al is het
dus we beginnen er ook gewoon in mijn
rij. Als je eerst een heel eind gefietst hebt of zo.
Ja. Nou ja, dus ik heb nog maar zo'n maagje, hè, nu.
Dat
zeg ik, ik kan er niet eens een halve portie moussaka
op. Dat zeg je geen mens.
Nee.
Ik heb volgende week een zakelijke bijeenkomst. Nou, Sylvia, ik heb hier een lunch voor je besteld, hoor. Ik maak er maar een kopje soep van.
Ja? Maar je toch allemaal in de vrije.
Doe maar kindermenuutje.
Ja, en soep vind ik altijd het meest veilig. Verteert altijd. Het blijft niet hangen en dan loopt nog dat risico loopt.
Dus ik eet buiten de deur wat
het dan
niet
was. Dat was zeker een
uitgebreid.
Toen dacht ik, nou, ik wil het zelf niet hoor.
Ja,
dat
heb ik
dus
ook
een beetje
gelegen,
want
het
was
komen.
Ja,
ook
kunnen we
niet vinden. Je hoeft een vorm te hebben,
dat is
wel
degelijk. Deze wel,
ja.
Ja, deze
wel.
Klopt. We hebben nog 15 seconden.
Ja,
als we het eerst allemaal
de oh jee, quorum, ja, en die mensen weer.
Dat gaat niet lukken. 13. Quorum.
Ik zei al, als moeten we eerst allemaal die kant op, en dan allemaal die kant op, en dan weer ieder.
Op onderwijs van gezelschap. Het circus.
En we horen hem niet.
Ja.
Nee, nog
een politieke circus.
Ja, dat moet toch.
Ben de dompteur.
Ja, ik kom nu toch
en ik zit
er al. Ik heb
het
iets gezien.
Er is maar één oplossing voor. We moeten een regel meemaken dat als boeren er niet is, dat het automatisch een
hamerstuk
wordt.
Dat
ze dit telefoon weg wordt
gaan. Nou, we hebben het geloof gaan. Zo, kijk, degene die wel aanwezig zijn, die willen
dat
je al.
Ja, dat moet dan mogen beslissen.
Ja, dat is wel een dingetje, ja.
Ik ga ze voor de geil op de grond zetten.
Goedenavond. Goedenavond, meneer Boutkamp. Goedenavond. Goedenavond, ik ga openen, want we hebben nu een quorum. Dus, welkom bij deze Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid, 31 augustus 2022. Ik mag vanavond uw voorzitter zijn. Ook welkom aan iedereen die meekijkt op de livestream. een mooie sessie u alle toegewenst. Agenda punt 2, de agenda. Op de concertagenda van vandaag staan de onderwerpen vaststellen besluitenlijst van 15 juni, 22 juni en 6 juli 2022. Lijst moties, lijst toezeggingen, OFGV zienswijze over resultaatbestemming en het standaard agendapunt IPO. Mag ik de agenda zo vaststellen? Dan gaan we verder naar de mededelingen. Agenda punt 3, de mededelingen. Ik heb geen mededelingen, heeft een van u een mededeling? Ook niet. Oh, ik zie dat meneer Simons er nog niet is. We gaan met de rondvraag, komt hier. De mededelingen, dus geen mededelingen. Agenda punt 4, vaststellen de besluitlijsten 15 juni, 22 juni en 6 juli 2022. Bent u akkoord met de vaststelling van deze besluitenlijsten? Dan is deze vastgesteld. De lijst van moties. Er zijn door het college geen voorstel gedaan om moties af te voeren. Wilt een van u nog iets kwijt over de lijst moties? Ook dat is niet het geval. Gaan we ook de lijst moties geaccepteerd. Lijst toezeggingen. Agenda punt 6. Er zijn door het college geen voorstellen gedaan om toezeggingen af te voeren. Wilt een van u iets kwijt over de lijst van toezeggingen? Ook dat is niet het geval. Kunnen we naar agenda punt 7. Zo schiet het op. OFGV zienswijze over resultaatbestemming. Mevrouw Smelik is de gedeputeerde. 22 juni 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek vergaderd over de voorlopige bestemming jaarrekening resultaat 2021 en de derde begrotingswijziging 2022. Op 27 juni 2020 heeft de OVG deze stukken met een verzoek om een zienswijze naar de Provinciale Staten gestuurd. Tijdens deze bespreking kunt u de zienswijze kenbaar maken. Wie mag ik in de eerste termijn het woord geven? Ja. Mevrouw Smeet.
Voorzitter, dank u wel. Het positieve resultaat dat is bekend en de dotaties kan de VVD zich ook in vinden. Ik heb wel een vraag aan het college. Het past weer binnen de gemaakte afspraken die in het verleden zijn vastgesteld. We hebben het al eens eerder naar voren gebracht dat wij graag een gesprek zouden willen hebben hoe die afspraken er in de toekomst uit gaan zien. Ik heb begrepen dat regionale beleidskader binnenkort wordt besproken en dat wij als staten zullen worden betrokken. Zou u een bijeenkomst willen organiseren, zodat wij in ieder geval daar het gesprek kunnen voeren, omdat wij toch wel willen kijken hoe die afspraken er dan uit moeten zien. Ik heb al eens een keer aangegeven van incidentele dingen, incidenteel financieren. Nu wordt alles structureel gedaan, dus daar zitten wij toch wel een beetje tegenaan te hikken. En dat zouden wij dan graag bij zo'n bijeenkomst verder duiden. Dank u wel.
Dank u wel. Verdere vragen? Ik zie. Oh, mevrouw de Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij de vraag over over een bijeenkomst. Waarschijnlijk wel met een iets ander motief. Omdat we ook ooit eens een werkbezoek gepland hadden. Want een van mijn vragen was, ik weet alleen niet of het relevant is voor nu. Dat is de bespaarplicht van bedrijven. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat op termijn meer mankracht gaat vragen. Want er zijn nu 256 bedrijven bezocht. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel meer bedrijven zijn. En dat wel iets is wat misschien op termijn meer capaciteit gaat vragen. Tot zover.
Dat was hem, dank u wel. Het blijft verder helemaal stil, mevrouw Smelik. Achter de pilaar. Ja, meneer Boutkan gaat steeds achter die pilaar zitten. Meneer Boutkan.
Je weet wat ik over die pilaar gezegd heb. Ja, voorzitter. Allereerst hartelijk dank weer. Op het moment natuurlijk dat je ziet dat het college niet van plan is om een zienswijze te gaan indienen, heb je altijd zoiets van, ja, waarom niet dan? Maar er zal dus wel een reden voor zijn geweest, want het klopt. zegt het college. Maar zoals ook mevrouw Smelza al zegt, van de VVD, wij hebben al eerder natuurlijk op een aanmerking gemaakt over de financiering. Hè, zowel door de VVD als door de PVV over de financiering en het terugvloeien van gelden. Dat we daar dan zeg maar wat meer inzage in wilden hebben. En mevrouw de Boer zegt ook al van, nou, we zouden nog eens een keer langs gaan. Ik zou zeggen, zet dat in gang, dat langsgaan. Dat we daar dan ook zeg maar gewoon informeel met elkaar daarover kunnen spreken, over dat soort zaken. Voor de rest kunnen wij instemmen met het feit dat er geen zienswijze wordt ingediend.
Prima, dank u wel meneer Boutkan. Dan, toch aan de linkerkant, mevrouw Dubois.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou, en zoals de voorgaande sprekers ga ik in ieder geval van de PvdA-fractie ook graag met jullie mee. Wij willen natuurlijk ook geen zienswijze indienen. Partij van de Arbeid kan zich heel goed vinden in het voorstel met betrekking tot dit resultaat van 2021. Ik maak meteen even gebruik van deze tijd om het OFGV ook maar even te complimenteren. Alle doelen zijn immers gehaald, alle werkzaamheden zijn naar wens uitgevoerd. Een positief resultaat. En wij onderschrijven de toevoeging aan de bestemmingsreserve voor innovatieve ontwikkelingen. En wij zijn ook blij met het aanwenden van geld voor innovatieprojecten. Daarbij is er een voordeeltje genoemd dat er ook op deze wijze geen extra druk op de partners wordt gelegd met betrekking tot een financiële bijdrage. En er wordt ook gehoor gegeven aan het ambtelijke verzoek om deze gelden te gebruiken waar het voor bedoeld is. Namelijk ook daadwerkelijk voor het OFGV te benutten. Daarbij heeft de derde voorgestelde begrotingswijziging geen financiële gevolgen voor de provinciale begroting van 2022. Dit gezegd hebbende, de Partij van de Arbeid heeft geen behoefte aan het indienen van een zienswijze over de bestemming jaarrekeningresultaat en net zo min over de derde begrotingswijziging van 2022. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Dubois. Meneer Alsijn.
Ja, voorzitter. Ik zou mevrouw Smelik nog graag willen herinneren aan een conversatie van op de kop af een jaar geleden, waarin we gevraagd hebben over contact met de omgevingsdienst. Ik had toen een specifieke vraag, kunnen wij nou niet gewoon een gesprek hebben? Het is net ook al genoemd. Daar kwam een hele e-mailconversatie overeen over, ja nee, maar we gaan toch een werkbezoek organiseren en we zijn nu een jaar verder. Dus ook vanuit jaar 21 zouden we dat nu graag eens een keer voor elkaar zien komen. Zeker als je er een jaar mee bezig bent. En onze fractie heeft ook verder geen behoefte aan een zienswijze in te dienen.
Dank u wel. Dan zijn dit, zover ik kan zien, de vraag. Oh, meneer Boutkan heeft nog een nabrander. Gaat gaan.
Ja, sorry voorzitter. Excuus. Op voorhand. Hij staat mij bij dat wij in voorgaande edities kregen wij ook nog wel eens achterliggende stukken over het rijden en zeilen van de omgevingsdienst zelf, intern. Over het ziekteverzuim, over andere soorten zaken, over opleidings, of men op niveau was en dat soort zaken. Die zaten er nu niet bij. Ik weet niet of dat een bepaalde reden had of dat we dat een andere keer krijgen. Maar simpel gezegd komt dan de vraag hierop neer. Nou, is men bij? Hoe zit het met het ziekteverzuim? Enzovoort, enzovoort. En is de organisatie op orde wat betreft het opleidingsniveau? Want daar waren ze toen druk mee doende.
Ja, dank u wel.
Inhoudelijk is het weliswaar, maar zijn we zo
stappen? Ja, dat willen we ook niet. Mevrouw Smelik, ik geloof dat dit toch de vragen zijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik...
Ik vind het heel fijn en belangrijk dat er ook inhoudelijke vragen zijn over de OVGV. Want ik verzucht wel eens, het gaat altijd alleen maar over geld. Terwijl zij een hele belangrijke rol spelen op het gebied van milieu en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dus ik ga graag op de inhoudelijke vragen ook in. Te beginnen bij de VVD. Mevrouw Smeels zei, we hebben eigenlijk heel veel belangstelling om meer het gesprek te voeren over het beleidskader. Dat had ik inderdaad toegezegd en dat heb ik zo in het algemeen bestuur maar ook hard voor gemaakt. We hebben daar in het algemeen bestuur over gesproken dat de omgevingsdienst aan de slag gaat met het voorbereiden voor de actualisatie van het beleidskader. Dat ze daar wat actualiteiten leggen naast het beleid wat daar nu is. En dat we daar ook langs de volksvertegenwoordigers gaan om dat beleidskader te bespreken. En ik zal er in de volgende vergadering weer herinneren dat ik het ook erg belangrijk vind dat het niet alleen zender wordt, maar dat er ook opgehaald kan gaan worden van wat zijn nou de belangrijke zaken voor de volksvertegenwoordigers om in het beleidskader te plaatsen. Dat beleidskader is puur inhoudelijk. Dus dat gaat over wat vinden wij belangrijke elementen, welke risico's willen wij extra aandacht aan besteden, welke vinden wij eigenlijk op dit moment wel goed hanteerbaar en kunnen misschien een tandje minder. Dus dat gaat echt over de inhoud. Over het financiële plaatje. Inderdaad, wij hadden een werkbezoek voorbereid samen met de OFGV, maar helaas door gebrek aan opkomst is dat niet doorgegaan. Maar daar zouden ook de financiële dingen nog een aantal andere inhoudelijke opgaven aan bod komen. We zijn van harte bereid om aan de OFGV te vragen om opnieuw zo'n werkbezoek te organiseren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeg ik altijd. En ik denk dat er voldoende belangstelling uit de Staten is om ook met de omgevingsdienst in gesprek te gaan. Dus ik zal dat aankaarten. Ik denk dat we van tevoren dan wel even moeten aankaarten van wie willen daar echt komen. Dat de OFGV niet voor niks met een programma bezig is. En dan op het laatste moment dat moet afhaken. Dat ga ik ze niet nog een keer aandoen. Maar zij zijn ten alle tijde bereid om geweest om dat te doen. En ik denk dat ze dit keer ook weer willen gaan doen. Dan had ik een vraag over... er zat ook nog een vraag achter over structurele en incidentele kosten. Ik weet niet precies waar u op doelt. Maar waar het hier in deze resultaatbestemming over gaat, is dat wij natuurlijk een heleboel dingen hebben die op opdrachtverlening gaan, die going concern zijn. En er zijn ook dingen die te maken hebben met een doorontwikkeling, dat je je organisatie goed op peil moet houden, dat je de actualiteiten, dat je daar klaar voor moet zijn. En bijvoorbeeld het prijswinnende concept van stimulerend toezicht en energiebesparing is een project wat uit die innovatiegelden destijds is gemaakt. En we hebben ook iets met grondwaterboringen en hele inventieve kaarten daarover. Daar profiteert de provincie nog wat meer van dan de anderen, want het is eigenlijk alleen maar voor ons bevoegd gezag. Dus zo zie je dat ze ofwel technologisch of naar personeel toe of in aanpak daar voortdurend hun innovatie in willen stimuleren. En we hebben altijd gezegd, we zorgen nou dat je niet een vrij bedrag hebt altijd maar te besteden, maar dat je datgene wat jaarlijks overblijft, dat je dat oormerkt en dat er dan het dagelijks bestuur besluit over innovatieve projecten. Dus dat gaat nu weer gebeuren, behalve dat het nu in dit geval ook een gedeelte naar de omgevingswet gaat. Omdat die weer is uitgesteld, denken we van ja, om nou weer met de pet langs te gaan bij de deelnemers, dat vonden we eigenlijk niet verstandig. Dat is ook de reden, vraag van de PVV, waarom we niet van plan zijn om een zienswijze in te dienen. Omdat wij het een verstandig besluit vinden om zo met de resultaatbestemmingen om te gaan. De innovatiegelden past in het consistente beleid waar we achter staan. En die omgevingswetgelden, ja, daar lopen we allemaal tegenaan. Dus laten we dan maar niet gaan heen en weer schuiven met geld. Achterliggende stuk over het jaarverslag. Ja, we hebben in de PNC-circus een aantal documenten. Het jaarverslag, daar staat eigenlijk de meeste informatie in over hoe het allemaal gaat. Het gaat op dit moment, het loopt goed bij de OFGV. Ze hebben wel wat moeite om personeel te vinden, zoals alle organisaties in Nederland. Ze hebben wel het voordeel dat ze een eigen opleidingsinstituut hebben, dat ze veel intern opleiden. Dat er veel bevlogen medewerkers zijn die ook al jarenlang trouw zijn. Ik heb een rondje langs alle bestuurders gemaakt als in mijn rol als voorzitter, om ook te kijken van hoe vinden jullie dat de directeur functioneert en hoe gaat het vanuit jullie perspectief met de organisatie. En de gemeente zei het allemaal, wij zien dat steeds dezelfde mensen met kennis en capaciteit bij ons aan tafel zitten. En het verloop is dus relatief laag. En dat vinden wij een goed teken, we vinden dat ook prettig. Dus dat geeft ook een goed beeld dat de organisatie de mensen kan boeien en binden. Het ziekteverzuim weet ik niet uit mijn hoofd wat het percentage is, maar er zijn geen zorgwekkende cijfers voor. Volgens mij ligt dat gewoon in het goede gemiddelde. D66 had een vraag over, inderdaad, ook weer zo'n bijeenkomst. Daar heb ik net over gezegd, de werkbezoek kan altijd en er worden bijeenkomsten georganiseerd voor het beleidskader. De energiebesparingsplicht is een interessante. Voor de provincie is het zo dat wij de vergunningen al geactualiseerd hebben en dat we nu datgene wat nodig is voor toezicht, dat we dat uitgezet hebben en daarvan is een groot deel ook al gedaan. Dus dat is allemaal al begroot en financieel in kannen en kruiken. We hebben wel gezegd, als ik ook kijk, we hadden net natuurlijk een heel gesprek over de klimaatuitdagingen rondom de transities. Energiebesparing is een hele belangrijke. Niet alleen voor inwoners die daar moeilijk mee hebben, maar ook voor ondernemers. Terugverdientijd wordt alleen maar beter. OVGV heeft een goede tool als het gaat om stimulerend toezicht. Kunnen ook dingen goed inzichtelijk maken. Maar we zagen nog aarzeling bij een aantal gemeenten om daar extra middelen in te steken. Inmiddels hebben wij als provincie daar een wat coördinerende rol in gespeeld. En ook gekeken hoe kunnen we nou ook de ambtenaren duurzaamheid van de gemeente meer aansluiten bij de ambtenaren die de OVGV aansturen. Want die hebben zicht op wat het voor winst kan opleveren. En ook wat inhoudelijke argumentatie aangeleverd. En je ziet dat Lelystad en Almere echt van de plekken aan het komen zijn. En meer gaan investeren in het controleren op energiebesparing. Maar dan wel op een stimulerende manier. Dus zodanig dat ondernemers er ook wat aan hebben. Geen interruptie, voorzitter.
Sorry. Meneer
Schenk, gaat gaan. Ja, dank u wel. Nou, ik wil even reageren ook op mevrouw de Boer en wat u nu zegt. Kijk, mijns inziens is een voortschrijdend inzicht, maar ik denk dat de stimulans van de hoge prijzen van energie wel voldoende zal zijn. En dan zou ik mijn middelen daar nou niet direct op inzetten, want ik hoor vanuit het bedrijfsleven dat iedereen energieteams gaat oprichten. Dus dat komt dan wel op gang. En dan zou ik gezien de formatie die er is, kijken om juist dan op een andere onderwerp te gaan focussen.
Dank u wel, mevrouw Smeling.
Ja, we dwalen nu wel van het onderwerp af. Als ik er toch even op mag reageren, voorzitter. Het ligt wat gecompliceerder dan dat. Want voor ondernemers speelt toch vaak het hashtag hoe dan? Hoe gaan we dat dan aanpakken? En je ziet vaak als ze in de waan van de dag aan het overleven zijn, dat ze juist niet toekomen aan, maar waar zit het dan in? En de toezichthouders van de OGV werken ook heel samen met Deon en met Eve, met de Natuur- en Milieufederatie om dingen niet dubbel te doen. Maar zij kunnen heel inzichtelijk maken voor ondernemers wat er precies wordt terugverdiend en hoe je dan ook aan je wettelijke verplichting kan doen. Dus we doen het met per bedrijf minimale inspanning, maar je moet natuurlijk dat wel even gaan uitzetten. Dus dat is wat wij nog wel belangrijk vinden en wat ook uit de regionale energiestrategie als wens naar voren is gekomen, de groep. Dan had ik nog de vraag van jij in de 20 over de conversatie. Dat was inderdaad een individueel verzoek wat u had ingediend van kunnen wij een keer langskomen. En toen zou net dat bedrijfsbezoek plaats gaan vinden. Dat ging helaas niet door. Ik heb toen wel nagevraagd van nou, er is een wens om als fractie langs te komen. En toen heeft de OVGV gevraagd, heeft u daar als bestuurder bezwaar tegen? Ik zeg, ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Dus als de Griffie contact opneemt met de OVGV, dan is wat mij betreft dat in orde. Dus ik was er eigenlijk van uitgegaan dat dat goed ging. Maar misschien moet ik ook in de logistiek wat bemiddelen. Dan gaan we gewoon zorgen dat het gebeurt, meneer Anzijn.
Ik had de directeur zelf benaderd en normaal gesproken krijg je dan wel een respons. Die kreeg ik niet. Dus na een paar keer aanhouden ben ik maar eens met u gaan praten. Toen zaten we inmiddels alweer in oktober. Kijk, een werkbezoek, dat is een soort alles of niets. Hè. We doen of niets of we doen een werkbezoek en dan zijn we te weinig animo ervoor. Wat mij betreft mag het ook gewoon, ze hoeven er niet een heel feest van te maken. Als zouden er maar 3 statenleden daar die kant uit willen gaan, vind ik toch zo'n bezoek de moeite waard. En wat mij betreft hoeven ze er niet een hele presentatie met lunch van te... Nou, een broodje mag natuurlijk wel, maar...
Ja.
Maar het is, ik zou het ook een beetje laagdrempelig en laag instap houden.
Mevrouw Smedelijk.
Ik denk dat we het één kunnen doen en het ander niet kunnen laten. Gewoon een werkbezoek met een programma is denk ik wel handig, omdat we dan weten dat we goede informatie hebben. Maar dan zeker ook ruimte voor een informeel gesprek, al dan niet in dezelfde bijeenkomst. En ik zal zorgen dat het gewoon gaat gebeuren, want ik begrijp uw frustratie wel, dat de vraag er al lang ligt. En de deur is open, maar er is nog niemand die heeft gezegd, dan kunt u dan en dan naar binnen stappen. Dus laten we dat even regelen. Ja. Ja, ze zijn veel aan thuiswerken nog, maar... dank voor de complimenten, PvdA. Ik zal het doorgeven aan de Omgevingsdienst. Het zijn mensen die hard werken voor veel verschillende partijen. Het is ingewikkeld. En ze doen dat met hart en ziel. Dus het is fijn om daar ook af en toe een compliment voor te krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik kijken. Ik zag meneer Boutkan. Die wilde graag nog wat kwijt. Gaat gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk, wacht even tot mevrouw Smedelijk alle vragen heeft beantwoord. Eén ding was ik nog wel even nieuwsgierig naar. We hebben natuurlijk, zeg maar, wij doen, zeg maar, in opdrachten van de deelnemers, doet de Omgevingsdienst, zeg maar, haar werk. Maar we weten ook dat een aantal gemeentes, zeg maar, echt het minimale verplichte pakket hebben afgenomen wat ooit door de Rijksoverheid is opgelegd. Zit daar ook nog schot in, was ik nieuwsgierig naar. Of zegt u als voorzitter, nou, de huidige OFGV heeft haar handen vol aan het werk wat ze nu hebben?
Mevrouw Smedelijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het minimale basistakenpakket was nog niet door alle gemeenten ingebracht. Gemeente Almere hebben we in interbestuurlijk toezicht daarop moeten wijzen 2 jaar geleden, dat zij de kleinere bedrijven nog niet hadden ingebracht. Die hebben dat inmiddels gedaan. Ook niet alle asbestinventarisatie was nog ingebracht. Veel al wel toezicht, maar er zit ook nog een stukje asbestbeoordeling wat ook in het basistakenpakket zit. Daar hebben we ook in verschillende tranches bij het interbestuurlijk toezicht en in gesprekken aandacht voor gevraagd. Maar dat is meer vanuit de coördinerende toezichthoudende IWT-rol van de provincie. Naar de omgevingswet toe maak ik me wel zorgen, omdat de bodemtaken die gaan vanuit de provincie naar de gemeente toe. De gemeenten die kunnen ervoor kiezen om in ieder geval het grootste gedeelte van die taken zelf te gaan doen, maar hebben die expertise niet in huis. Ze zijn nu heel afwachtend om die taken in te brengen, omdat Den Haag nog niet heeft gezegd hoeveel geld ze daarvoor gaan krijgen. Dus dat leverde met de begroting al heel veel gedoe op, van ja, wat ga je dan begroten? Maar het levert ook praktisch gedoe op, want de Omgevingsdienst zegt, we willen wel op tijd weten als we die taak mogen blijven doen. Dat hebben wij als provincie van harte aanbevolen en met nadruk onderstreept dat het belangrijk is om dat door experts te laten doen. Want als we daar geen zekerheid over hebben, gaan de mensen lopen. En dan hebben we ze zelf ook niet meer in huis. Dus dat is wel een punt waar we vanuit de provincie ook nadrukkelijk aandacht voor vragen. En dat doe ik in het bestuur en buiten het bestuur.
Meneer Boutkan.
Ja, ik dank de portefeuillehouder om het beantwoorden van mijn hengelende vraag. Maar het baart mij wel zorgen als ik u het antwoord zo hoort zeggen. Want dat zou kunnen betekenen dat we dadelijk in een soort, u zegt zelf ook, vacuüm zitten tussen, zeg maar, het moeten doen van het werk. En aan de andere kant de Omgevingsdienst die zegt van ja, wij weten niet wat we gaan doen. Maar is er vanuit uw voorzittersrol dan al gesproken met de deelnemers hoe we dan, zeg maar, dat toch kunnen gaan uitvoeren, dat werk, zonder dat we daarmee, zeg maar, steken laten vallen of misschien in de toekomst een of ander onderzoek aan ons broek krijgen doordat we een of ander iets over het hoofd gezien hebben ergens? Want daar zit wel mijn zorgen.
Meen ik.
Die zorgen die delen wij, die deelden wij ook. En daarom hebben wij daar zowel met een formele brief als in tijdens algemene bestuursvergaderingen, als in vergaderingen van het dagelijks bestuur aandacht voor gevraagd. We hebben ook gevraagd om de Omgevingsdienst om de gemeente zoveel mogelijk te faciliteren om duidelijk te krijgen waar gaat het nou over en wat betekent dat dan. En die hebben daar ook stukken voor aangeleverd. En we zullen de volgende keer weer aandacht aan besteden. En ook met kennismaking van de nieuwe wethouders. Ik meen wel een verschuiving te zien naar van, nou ja, we willen dat best aan de omgevingsdienst gaan uitbesteden, maar dan wel voor het geld wat wij ervoor krijgen. Dus nou ja, dat zal dan eventueel wat taakstellend worden. Maar dat ligt dan, die bron van het probleem ligt dan ook bij Den Haag, als ze daar te weinig geld voor gaan besteden. Dus er zit beweging in, omdat we er heel veel aandacht aan besteden, want uw zorg is helemaal terecht.
Dank u wel. Ik kijk of er nog verdere vragen in het tweede termijn zijn. Dat is niet het geval. Dan dank ik u wel. Mevrouw Smerik, ik denk dat ik mag concluderen dat het voldoende ordensvorms besproken is en dat ik het door mag zetten als hamerstuk in de volgende PS. Ook daar is geen bezwaar tegen. Nogmaals dank. Ga ik door naar het volgende programma Gunt. Dat is het standaardprogramma Gunt IPO. Leden van het college kunnen bij dit agendapunt bij de commissieleden informeren over de highlights uit de bestuurlijke adviescommissie, de debaks van het IPO. En de staatsleden kunnen daar vragen over stellen. Een nieuwe werkwijze is dat een presentatie vooraf wordt toegevoegd, waar u van kennis kunt maken, nemen, zoals u weet, wat er besproken gaat worden. In de momentele presentaties zijn alleen onderwerpen van de heer Hofstra en die geef ik dan ook graag het woord. Meneer Hofstra.
Ja, goedendag. Het leek me goed om even van deze plek om jullie ook even bij te praten over het gesprek wat 22 augustus heeft plaatsgevonden met Remkes. Dat was een gesprek in Arnhem met de verschillende gedeputeerde stikstof onder leiding van de heer Remkes. Die was daar als gespreksleider. Daarbij waren ook aanwezig de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Hanke Bruin-Slot. De minister van Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal. En de heer Staghouwer, minister van Natuur en Landbouw. Eigenlijk op voorhand was het een gesprek waarvan inderdaad werd gezegd van, nou ja, het past in het rondje wat de heer Remkes houdt, hè, met allerlei partijen. U heeft dat vast ook wel in het nieuws gelezen. Die zijn met verschillende partijen de gesprekken aangegaan om te kijken van, nou ja, er is natuurlijk een hele hoop onrust ontstaan ook. En nou ja, het kabinet heeft hem een opdracht gegeven om inderdaad dingen op te halen en om met een advies te komen. Dat heeft hij ook aan de voorkant heel nadrukkelijk ook gezegd. Het waren geen onderhandelingen, maar het gaat om de inkleuring, met name van de heer Remkes, van wat hij, wat voor nou ja, indrukken hij opdoet tijdens de gesprekken met de verschillende partijen. En eigenlijk een van de doelen was, is hoe kunnen we de dialoog weer op gang brengen met elkaar? Hoe kunnen we nou ja, dat gepolariseerde landschap wat ik net al noemde, hoe kunnen we dat doorbreken en waar liggen er misschien mogelijkheden? En nogmaals, het is geen onderhandeling. Het is echt een aanbeveling die de heer Remkes gaat doen. En het is aan het kabinet uiteindelijk wat er met die aanbeveling gaat doen van de heer Remkes. De gedachte is, en dat heeft de heer Remkes ook aangegeven, dat hij nou ja, toch wel op wat kortere termijn, hij noemde eind augustus, begin september, eerste helft september, dat hij zou komen met zijn eerste aanbevelingen. Nogmaals, het gesprek hebben wij gevoerd op 22 augustus. Ik weet niet of dat nog steeds de planning is van de heer Remkes, maar dat was in ieder geval wat hij toen ook aangaf. Misschien is het goed om even te schetsen. Als eerste ging er beter even een rondje gemaakt. Ook de voorzitter van het IPO-bestuur was erbij, de heer Jaap Smit. Die was ook aanwezig. Die schetste eerst even de algemene gevoelens ook bij de provincie over hoe het ook ging. Misschien goed om even te schetsen. Het was net volgens mij op de maandag na het weekend dat de heer Hoekstra nou ja, had aangegeven in een interview in het AD dat sommige deadlines, wat het CDA betreft, niet meer de deadlines waren. Dus daar zat ook wel wat, daar zaten ook wel wat vragen bij ons richting het kabinet hierop. Dus er werd ook een rondje gemaakt langs de verschillende provincies om ook even in ieder geval de inkleuring per provincie te kunnen doen. Ik heb met name vanuit Flevoland aangegeven, nou ja goed, wij zijn natuurlijk wel een bijzondere provincie. Dat heb ik naar u toe ook wel vaker ook aangegeven. We hebben wel degelijk ook een opgave en ook wel een opgave waar we ook wel voor willen staan. Alleen we vinden wel dat we daar echt de ruimte voor moeten krijgen. En nou ja, dat stikstofkaartje is ook veel besproken daar met de minister. Dat we ook zeiden van ja, eigenlijk dat stikstofkaartje, daar hebben we toen de tijd al van gezegd, doe het niet. U heeft het effect ervan gezien, er is een hoop onrust door ontstaan. Nou ja, een van de verschillende gedeputeerden zei ook wel, ja, kunt u dat kaartje er niet intrekken? Nou, de minister zei daarop van, nou ja, eigenlijk heb ik dat al in het debat op die manier afgezwakt. Dat ik heb gezegd van, nou, de doelen staan wat mij betreft overeind. Maar als u binnen uw gebiedsproces een andere invulling kunt geven aan dat kaartje, of als u op een andere manier tot een reductie kunt komen en onderaan de streep wordt de reductie gehaald, is dat wat mij betreft prima. Dus ja, het kaartje is een soort praatplaat of een soort. Dus nogmaals, ze wilden hem eigenlijk niet intrekken, maar ze ook daar nuanceren ze hem eigenlijk weer. Ik heb namelijk ook nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor de verschillende ontwikkelopgaven die wij ook als provincie Flevoland hebben. Dat we enerzijds wel een reductieopgave hebben, maar anderzijds ook juist ook een ontwikkelopgave hebben. Ik noemde daarbij ook Almere als snelst groeiende stad, ook van Nederland, waarbij we ook met een woningbouwopgave juist ook het Rijk ook faciliteren of ook juist met het Rijk ook meedoen. Maar dat we dat niet kunnen doen zonder dat we daar ook de steun van het Rijk ook krijgen. Ik heb ook nadrukkelijk ook aangegeven dat ik echt de integraliteit mis op de verschillende departementen. Dat we merken dat we in gesprek zijn met de minister van Natuur en Stikstof. Maar dat wij ook zien, bijvoorbeeld met de financiën, dat dan ook een ministerie van die financiën er achteraf nog weer eens een keertje een inhoudelijke oordeel of een inhoudelijke blik over heeft. En dan sommige dingen wel of niet goedkeurt. Ja, daarvan zeiden we ook, ja, dat is eigenlijk geen werken. Want wij doen zaken met een minister en u moet dat regelen in uw kabinet onderling. Dat u dat er dan door kan krijgen. Het kan niet zo zijn dat wij met u plannen bespreken en dat dan een minister of die nou van Financiën is of een ander departement is die dan gaat zeggen, ja maar ho, wacht even, ik vind ook nog iets. Nou ja, dat nam de minister-president zich vooral ter harte, zullen we zeggen, om dat op te pakken. En dat herkenden ze ook wel. Maar goed, aan de andere kant nuanceren ze het verhaal ook alweer dat er soms in de pers wat meer dingen worden opgeklopt als dat het daadwerkelijk ook in het kabinet gaat. Nou, dat laat ik dan even in het midden. Ik heb nadrukkelijk ook aangegeven dat in Flevoland betreft het Rijksvastgoedbedrijf wat mij betreft echt een sleutelpositie heeft. Dus dat, en ik sprak daar de minister van Binnenlandse Zaken op aan, maar het zit natuurlijk in de portefeuille van de minister van Volkshuisvesting, de heer De Jonge. Daar zit het Rijksvastgoedbedrijf bij, maar Binnenlandse Zaken is daar wel degelijk bij betrokken. Dat ik ook heb gezegd, ja, als die beweegt in Flevoland, gezien hun grondposities, kunnen wij ook echt stappen maken. Maar dan hebben wij wel echt het Rijksvastgoedbedrijf ook nodig. Als we kijken naar bijvoorbeeld de geliberaliseerde pacht, die toch behoorlijk hoog is voor een aantal boeren. En waarbij ze dus eigenlijk die transitie niet kunnen maken. Maar als de RVB, die die pachten uitgeeft, daarin zou kunnen bewegen of daarin ook stappen zou kunnen maken, dan zouden we daar echt in Flevoland misschien een dominosteentje kunnen omduwen, die echt ook een transitie bij de boeren zelf mogelijk maakt, omdat ze wat minder aan die hoge pachtprijzen zitten. Dus daar heb ik nadrukkelijk ook aandacht voor gevraagd. Uiteraard ook de pasmelders. Ook daar weer gezegd van, nou ja, wij willen daar wel wat voor doen. Maar wij kunnen niet alles doen. En wat wij doen, dat willen wij eigenlijk volfinancieren. En verwachten wij gewoon van het Rijk terug. Ze hebben toen ook wel tijdens het overleg hebben ze aangegeven dat ze komen met een regeling van 250 miljoen euro. Om de pasmelders versneld ook te kunnen vergunnen. Om daar extra ook geld tegen aan te zetten. Ze hebben toen ook aangegeven dat er 3,5 miljoen eigenlijk beschikbaar was per pasmelder. Ik heb daar zelf nog eventjes op doorgevraagd, omdat het mij dat niet duidelijk was. Want ik gaf aan richting de minister van, nou, 3,5 miljoen per pasmelder is in Flevoland echt te weinig als we daar iets mee zouden willen doen. Omdat ons, nou ja, gezien onze grondprijzen is dat echt te laag. De minister legde mij toen ook uit dat hij zei van, ja, maar het gaat erom dat het 3,5 miljoen is per pasmelder. Dus als je bijvoorbeeld één bedrijf stikstofruimte zou opkopen en je kunt daar 2 of 3 pasmelders mee helpen. Dat zou betekenen dat als je daar 2, 3, dan kun je 2 keer die 3,5 miljoen of 3 keer die 3,5 miljoen voor gebruiken. Dus dat was voor ons nog wel even een goede aanscherping vanuit de minister op dat moment. Dus die heb ik ook wel nadrukkelijk ook meegenomen. En zij hebben ook aangegeven, wij zullen dat ook nog wat duidelijker in onze regeling ook bekendmaken. Want dat was eigenlijk een brief die nog maar net vers van de pers was. Waarbij ook nog niet duidelijk was hoe de verdeling van die 250 miljoen gaat. Want enerzijds was de gedachte, nou, we verdelen misschien die 250 miljoen evenredig over de 12 provincies. Nou ja, er begonnen natuurlijk andere provincies hun vinger wel op te steken. Die zeiden, ja, maar de opgave is niet evenredig per provincie. Nou, sommige gedachten gingen op van, nou ja, als je kijkt dat landelijk zijn er 3300 pasmelders. Als je nou gewoon die 250 miljoen deelt tot 3300 en je kijkt hoeveel pasmelders iedere provincie hebt, zit je ook aan een eerlijke verdeling? Nou, daar zou daar zou de minister nog over nadenken. Daar worden wij als IPO ook bij betrokken, hoe wij met die goede verdeling kunnen komen.
Mag ik even onderbreken? Vraag van de minister Simonsen.
Ja. Dank u voorzitter, maar goed, de stellingname ook van GS was toch, de pasmelders, dat zit gewoon, dat aapje zit bij de minister op de schouder. Zij betalen gewoon toch de volle map. Ik bedoel, als er straks tekort is, dan komt u toch gewoon bij hen terug, of niet?
En Hofstra?
Nee, dat klopt helemaal, maar dit was inderdaad bedoeld voor de versnellingsopgave. Dus om een extra versnelling ook aan te kunnen geven. Dat was ook een van onze verwijten, hè, die we hadden naar het Rijk toe. Ja, kom nou ook gewoon eens met geld over de brug. We praten al bijna 2,5 jaar met elkaar. U zegt al 2,5 jaar dat het in principe 20 miljard in het fonds zit. Maar onder de streep hebben wij als provincies nog helemaal niets gezien. We hebben allemaal wel al heel veel kosten gemaakt als provincie zijnde. Dat moeten we ook van het Rijk ook terugkrijgen. En die rekening begint wel op te lopen. Dus waarom niet nu al iets naar de provincies overmaken? En als laatste heb ik nog ook als Flevoland, u zult begrijpen, het is een gesprek van anderhalf uur, waar er wat uitloopt. Maar je kunt natuurlijk, als je 12 provincies hebt, ook niet al te veel, krijg je ook niet al te veel tijd. Ik heb nadrukkelijk ook nog vanuit Flevoland ook aangegeven naar de minister dat wij worstelen met die discussie rondom depositie en emissie. Daar waar het Rijk praat over emissie, heb ik aangegeven, wij houden vast aan depositie. Want waar doen we het voor? Wij doen het inderdaad voor de kwetsbare natuur om die te verbeteren. Ook in de nabijgelegen gebieden die niet in Flevoland liggen. En daar kijken we bij naar de depositie. Omdat we zien van wat is het meest effectief om de depositie op die gebieden terug te brengen. En als je naar de emissie kijkt, dan zou je zeggen, ja, we gaan emissie terugbrengen. Maar 10% reductie van emissie bij een boerderij bij Lelystad heeft minimaal effect in de depositie op de natuur, stikstofgevoelige natuurgebieden. Terwijl 10% reduceren in Noordoostpolder heeft een groter effect op die stikstofgevoelige natuurgebieden. Nou ja, dat was in dat opzicht ook wel weer een eye-opener. In die zin dat het bij alle andere provincies eigenlijk niet heel veel uitmaakt of je het hebt over emissie of over depositie. Omdat natuurlijk die natuurgoed, stikstofgevoelige natuurgebieden, die liggen eigenlijk als plukjes door verschillende provincies heen. Maar goed, voor Flevoland is dat wel een belangrijk. En ik heb ook aangegeven dat wij in zoverre ook nog steeds vasthouden dus aan onze Flevolandse aanpak stikstof, waarbij we uitgaan van depositie. Dus dat was even het gesprek. Nou, dat heeft zich op zich goed ontwikkeld. We kregen echt het gevoel, ook als gedeputeerd, dat er ook goed naar geluisterd werd. Ook de heer Remke stelde nog een aantal kritische vragen. Niet alleen aan ons. Want hij vroeg, praat nou niet met mail in de mond, maar zeg nou gewoon eens wat je echt vindt. Dus er werd ook inderdaad op zich wel open gesproken. Ook het kabinet werd op sommige punten echt kritisch bevraagd. Een van onze punten die wij ook hadden richting minister Staghouwer was inderdaad nadrukkelijk aandringen op dat perspectief van de landbouw. Want minister Staghouwer moet nog komen met een brief met perspectief van de landbouw. Daarvan hebben we als provincie ook aangegeven dat we daar toch wel het nodige van verwachten. En dat er ook het perspectief ook daarin moet zitten. En daarnaast hebben we ook nog wel onze verbazing geuit over het feit dat nu de stikstofopgave hier is. We zitten wel met onze gebiedsplannen die we op 1 juli 2023 moeten indienen. Maar dat de andere gebiedsdoelen ergens in oktober, november komen. Die wel effect hebben ook op onze gebiedsplannen. Dus we zeggen, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk opereren als u... We kijken enerzijds naar stikstof, maar we hebben ook nog anderzijds ook de gebiedsopgaven, zoals bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water. Andere opgaves die er ook bij staan, die ook worden betrokken in dat plan. Nou ja, dat begreep het Rijk inderdaad ook wel. En we hebben daar ook weer gemaand tot spoed in dat opzicht. Maar goed, nogmaals, op zich een goed gesprek. We zijn heel benieuwd wat de heer Remkes hiervan in zijn aanbeveling gaat meenemen over waar hij mee komt. Dus,
Dank u wel, meneer Ransijn. Ja, voorzitter, het is natuurlijk een mooie gelegenheid als je de mogelijkheid krijgt om te vertellen wat je nou echt vindt. En ik vraag me af of de gedeputeerde in zijn achterhoofd dan ook had zitten wat de getroffenen van het stikstofbeleid nu echt vinden. Want dat horen we natuurlijk gewoon regelmatig en die vinden dat er nou eigenlijk eens een keertje echt gemeten moet worden. Is dat nou hetgene wat u ook overbrengt in zo'n setting?
In Hofstra.
Ja, goed dat u dat ook noemt. Nogmaals, ik heb even mijn inbreng genoemd. Hè. Andere collega's hebben inbreng gehad en een van die inbreng was ook dat meten. Nou, dat gaan we dan niet herhalen in casu van tijd, om zo maar te zeggen. Met name bijvoorbeeld ook onze grensprovincies. Dan hebben we het over de kustprovincies ook, maar ook de grensprovincies richting Duitsland. Die hebben nadrukkelijk ook aangegeven, ook juist ook dat meten van waar komt nu de stikstof vandaan, waar slaat de stikstof nu ook neer. Bijvoorbeeld Zeeland inderdaad zie je natuurlijk heel veel stikstof vanuit die scheepvaart komen, maar ook heel veel stikstof vanuit Vlaanderen, vanuit België binnen. Dus daar hebben we nadrukkelijk ook bij de minister, ook rondom het ERIES-model, waarvan we gezegd, nou ja, zorg nou ook dat dat ook stabiel blijft en dat er niet iedere keer met allerlei wijzigingen weer verschillende uitkomsten komen, want wij moeten wel weten waar we nu aan toe zijn qua meten. Want het kan niet zo zijn dat wij nu onze gebiedsplannen doen en er komt weer een nieuwe versie van het ERIES-model en we komen erachter dat er weer een andere een andere uitslag of een andere punt is meegenomen. Nou ja, daar hebben we nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. En het minister heeft ook gezegd dat ze ook meer meetpunten nu heeft. Maar nog steeds is het Aries-model op dit ogenblik het best beschikbare meetinstrument wat ook het Rijk heeft.
Meneer Ransijn.
Ja, ik probeer even uw lange antwoord samen te vatten. Maar gaan ze nou meten? Want ze zegt, de minister zegt, ja, ik heb meetpunten en Aries is nog steeds het beste wat we hebben. En Aries is ongelooflijk slecht. Dus dat zou dan toch triest zijn als we daarmee doorgaan. Maar de roep om echt te gaan meten, die is oorverdovend vanuit de sector. Is nou het resultaat, hè? U brengt dat, de gedeputeerde brengt het over aan dit gezelschap. Heeft u nou het gevoel dat ze dan zeggen, u heeft eindelijk een keer gezegd wat u echt wilt. Daar gaan we mee aan de slag. We gaan toch eens een stap maken om echt te gaan meten. Of heeft u het gevoel, we hebben het formeel nu achter de rug en we gaan gewoon weer verder met Aries.
In Opsta.
Ja, het wordt een beetje lastig natuurlijk wat echt meten dan is. Hè? De minister zegt, er wordt gewoon echt gemeten. Er wordt echt gemeten in depositie en er wordt echt gemeten in emissie. Wij pleiten voor meer meetpunten. Dus dat je ook meer, fijnmaziger ook de juiste. En daar gaat ze ook in meten. Ze zegt, zijn we het helemaal eens. Er moeten ook meer meetpunten komen. Maar de minister zegt gewoon wel, er wordt ook gewoon echt gemeten. En daar kunnen we met elkaar van mening verschillen over het aantal meetpunten. En zij is met ons eens dat het op meer meetpunten moet komen. Daarmee gaat ze ook aan het werk. Maar zij zegt niet van dat er nu niet echt gemeten wordt. Dus dat is wel een standpunt die de minister ook gewoon daarin heeft.
Meneer Badkan.
Ja, dank u wel voorzitter. En dank u wel gedeputeerde voor deze bijpraatsessie. U had de vraag neergelegd, althans als collectief zal ik maar zo zeggen, bij minister Staghouwer van dat perspectief bieden aan de boeren. Ja, daar is de PVV niet echt gerust op. Gezien het perspectief wat hij ook biedt aan de visserij, dan hebben we daar weinig vertrouwen in. Dus dat moet maar gezegd zijn. Maar iets anders, want u heeft in dat gesprek ook kenbaar gemaakt over wat Flevoland dan ervaart door de natuur bij de buren, de weerribben, met de deposities en de emissies en dergelijke. Maar we hebben natuurlijk ook de discussies gehad hier in de commissievergaderingen over die kaartjes. Hè. U zegt ook al van, ja, de minister zegt ook al van, ja, die kaartjes die zijn niet helemaal. Ik heb ze geprobeerd een beetje af te zwakken, want daar komt in feite op neer. Want echt, ze heeft niet echt gezegd van, ik haal ze van tafel. Ze heeft daar allerlei mooie woorden voor gebruikt, maar in feite, dat kaartje ligt er nog steeds. Maar wij hebben natuurlijk, als hier in Flevoland, hebben wij op een gegeven moment natuurlijk die veranderingen gezien van die kaartjes. Van boeren die niet in beeld waren, waren plotseling wel in beeld. En anderen die in beeld waren, waren niet meer in beeld. Is daar nu helderheid over ondertussen? Tussen die gesprekken van u in de keukentafels en anderen zo. Maar welk kaartje hebben we dan nog steeds over? Want daar worden die boeren ook gek van al die kaartjes. En met name wij hier in Flevoland die in hun bedrijfsvoering belemmerd worden omdat er iets gebeurt bij de buren, zou ik maar heel voorzichtig zeggen.
Ja, Hofstra.
Volgens mij schetst u het goed. Hè? Er zijn twee varianten. Enerzijds het landelijke kaartje en de landelijke opgave, om zo te zeggen. De minister zegt de doelstelling van 24% blijft staan. Dat kaartje, u geeft het volgens mij prima weer. Dat is één. Maar volgens mij is daar overeen nog een motie gekomen van u als Provinciale Staten, waarvan u heeft gezegd, beste gedeputeerde Staten, u dient gewoon de Flevolandse aanpak stikstof te volgen met daarin het gebiedsproces die we hebben, die op dit ogenblik, om daar te komen tot inderdaad de stikstofreductie. Dus dat is wat mij betreft, is dat de werkelijkheid waarbinnen wij nu hier binnen Flevoland opereren. En dat betekent dat we enerzijds een gebiedsdoel hebben van 24%, waarvan 12% generiek is vanuit Rijk. En anderzijds dat we hebben zeggen, gebiedsspecifiek zetten we in op de Noordoostpolder, conform onze Flevolandse aanpak stikstof. Dat is even de realiteit voor mij, waarover ik ook in het gesprek ga met klein comité agrariërs, met inderdaad de mensen die in het gebied zitten. Maar overigens zie ik wel allerlei ontwikkelingen komen, ook vanuit andere gebieden, en daar staan we ook zeker open voor. Ik heb een aantal zomerstages gelopen afgelopen tijd, en een van die zomerstages was ook in het gebied van de visvijverweg. Nabij Lelystad zit dat. Nou, daar zijn ook een 12, 15-tal boeren die met elkaar de handen in één hebben geslagen. En die zeggen, wij willen binnenkort ook zo even met die provincie in gesprek gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn. En daar staan we ook voor open. Even los van de kaartjes.
Meneer Baltkan?
Heel kort al, voorzitter. Maar hoe landt dat dan bij zeg maar, nou, ik zal maar even generiek zeggen, Den Haag dan? Als u zegt van ja, wij hebben in Flevoland dit afgesproken. Want Den Haag zegt gewoon, wij willen dit.
En of ze?
Nou ja, op zich landt dat best wel goed. Want Den Haag zegt, nou, als u met uw plan op 1 januari of 1 juli 2023 komt en u haalt ons gebiedsdoel van 24%. Ja, dan vragen wij eigenlijk niet waar u dat dan precies haalt.
Ten slotte, meneer Baatkan.
Ja, daar hou ik erover op, voorzitter, want het is tenslotte een bijpraatsessie. We komen er wel op terug in de commissie dan. Maar daar zit dan net de crux. Tussen wat Den Haag heeft gezegd met die doelstellingen, wat u zegt en wat we tot nu toe hebben vernomen van onze, zeg maar, inwoners zijnde boeren. Daar zit dat gat in mijn beleving. En ik hoor nou niet echt een antwoord dat we daarmee, zeg maar, die boeren tegemoet komen die duidelijk hebben gezegd van joh, hier zitten de verschillen. Dat hoor ik u niet zeggen.
En Hofstra?
Hey, ik zit even te zoeken naar het gat waar de heer Baltkan het over heeft. Want volgens mij hebben we ons gebiedsproces. Hè, daarvan hebben we gezegd, nou ja, ook vanuit de Flevolandse aanpak stikstof, onze bijdrage aan de stikstofgevoelige natuur, die brengen wij terug ook met die 10%. We hebben een totaal generieke opgave van Flevoland. Nou ja, even plat, die 24%, maar eigenlijk voor ons als Flevoland zijn is dat 12%. Ja, en daar gaan we gewoon naartoe werken, ook binnen onze. En dan hebben we een gebiedsproces en dan hebben we een generiek proces ook in Flevoland. Dat staat ook in onze Flevolandse aanpak stikstof. En als we die twee bij elkaar brengen, ook afhankelijk van inderdaad dat soort gesprekken die ik net noemde, met bijvoorbeeld de initiatiefnemers vanuit het visvijvergebied, dan gaan we op 1 juli 2023, is ook de toets, komen wij aan die 12% waar wij als Flevoland voor staan. En nou ja, dat is een hele opgave, dat heb ik ook gezegd ook tegen de minister. Maar ik denk dat het geen opgave is die onmogelijk is.
Meneer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de gedeputeerden voor het bijpraten. Ja, mijn vragen zijn eigenlijk in het verlengde van wat de heer Baltkan zegt. Ik heb de indruk uit de woorden van de gedeputeerden dat er veel is gevraagd vanuit de gedeputeerden. Maar dat er door de leden van het kabinet eigenlijk weinig concreet is toegezegd. Bijvoorbeeld het kaartje, het beruchte kaartje inmiddels. Ik heb van de zomer een boer gesproken die zei van ja, je kunt wel zeggen dat dat kaartje niet meer aan de orde is of dat het van tafel is. Dat kan de minister wel zeggen. Maar als een boer op dit moment bij de bank komt bijvoorbeeld met de vraag een verzoek om bijvoorbeeld investering te doen, dan is het eerste wat die bank zegt, kijk eens naar dit kaartje, hier staat op dat jij 44% moet reduceren, dus dat geld komt er niet. En dat is dat zijn de concrete problemen waar die boeren nu mee zitten. En dan is mijn vraag, waar blijft dan de concrete toezegging van bijvoorbeeld de minister om dit soort hobbels en dit soort problemen weg te nemen? Want dat betekent, want dat heeft twee dingen toch gevolg. A, die agrariër heeft nog minder vertrouwen in de goede afloop van het hele gebeuren dan hij al had. En het tweede is dat het hele beeld wat we hebben en wat de agrariërs ook hebben van het gebiedsproces en alles wat wij vanuit de provincie willen doen, dat een heel negatief beeld is.
Meneer Hofstra.
En meneer Versloten, precies dit voorbeeld is ook in het overleg met de minister genoemd, hè, over die financieringsvraagstukken bij die boeren. Want dat speelt hier, ik heb de verhaal hier in Flevoland ook wel 1 of 2 keer gehoord, maar het speelt zeker ook in andere provincies en nog meer eigenlijk. Dat hebben we ook concreet ook bij de minister ook neergelegd. Ja, en dan krijg je niet de keiharde toezeggen van hij gaat van tafel of hij gaat van. Maar goed, je ziet Remkes wel schrijven. Dus ik deel uw opmerking dat wij vooral, ja, hij was gespreksleider Remkes. Hij nam vooral onze punten en onze nou ja, soms ook wel grieven tot zich. De ministers gaven soms wel tekst en uitleg, maar gaven geen echte toezegging in dat opzicht. Daarom zeggen wij ook van ja, als zo'n aanbeveling wat ons betreft. En dat was ook waar wij continu ook op hamerden, ook richting, geef nou eens duidelijkheid. Geef nou duidelijkheid over dat kaartje klopt dat nou nog ja of klopt het nou nee? En niet van het is een zoutkool, het is een steenkool, of nou ja, vul maar in. Die duidelijkheid moeten we hebben. Nou ja, en nogmaals, Remkes is aan het ophalen. En ik verwachtte ook niet dat daar direct de ministers en nogmaals het perspectief voor de landbouw, zei de heer Boutkan ook, ja, daar hebben we ook de heer Staghouwer nadrukkelijk op bevraagd. Maar ja, in alle eerlijkheid, en nou ja goed, we zitten niet in de beslotenheid, maar ik was ook wel een beetje teleurgesteld. We kregen eerst 4, 5 dingen waar de nieuwe toekomstvisie niet aan gaat voldoen. En toen kregen we een paar dingen te horen waar hij wel aan ging voldoen. Ja, nou ja. Ja, en dan krijg je het op, maar ja, u moet niet denken dat dit een duizend dingen doekje is die alles, of een toverdoekje is die alle problemen in de sector oplost. Maar dat is ook niet wat we vragen. We vragen juist die duidelijkheid.
Ik geloof dat de vragen wel beter passen bij de bij wat nog volgt over de stikstof, de bijpraatprogramma's, in plaats van, en niet bij dit onderwerp van IPO. Ik denk dat we daar misschien beter terecht kunnen. Of meneer Simons, houdt u een andere vraag die niet bij die...
Ja, voorzitter, tuurlijk heeft u gelijk. Aan de andere kant, dit is natuurlijk een doorlopend proces waar we als staten bovenop zitten, wat het, denk ik, het belangrijkste onderwerp is de laatste tijd. Dan is het heel goed dat we af en toe even die bijpraatsessies hebben en die dan af en toe een beetje uitweiden. Maar we hebben nou, dat was mijn vraag, maar dan moet u dan maar beoordelen of de gerepeteerd daarop mag antwoorden. Maar dat is zoiets ook. We hebben nou weer een periode achter de rug. En ik neem aan dat er in dit huis ook gewoon niet alleen vakantie is gehouden, maar ook weer doorgewerkt. We wisten dat er zich 7 agrariërs al gemeld hadden in het kader van de PAS. Kunt u ook nog even wat vertellen, even tussen neus en lippen door, van zijn er ook vorderingen om mensen te legaliseren?
Nou, meneer Hofstra, tenslotte tussen neus en lippen.
Nee, en ik snap uw behoefte volledig, meneer Simons. En ik denk dat het ook goed is om op dit soort momenten, als er ook al wat ruimte is, om u ook gewoon even bij te praten en ook mee te nemen in dat traject. Ik weet niet wat de precieze stand van zaken is met pasmelders of legalisatie, maar wat ik nu wel zie gebeuren, en ik vind dat wel een mooi initiatief, en ik noemde net dat één initiatief, maar ik weet ook nog van een ander initiatief, waarbij boeren met buren met elkaar kijken, waarbij mensen met een WMB-vergunning samen met mensen die een pasmelding hebben, gaan kijken waar in de WMB-vergunning latente ruimte zit, waarvan ze zeggen, nou ja, wij gaan samen met elkaar komen, willen we met een plan komen, waarbij misschien een deel van onze latente ruimte, dat we die tijdelijk kunnen inzetten, maar ja, dan moeten we dat juridisch ook even, tijdelijk kunnen inzetten om die vergunning voor die pasmelder kunnen doen. Daarmee heb je inderdaad problemen rondom financiering opgelost, maar heb je ook weer ruimte gecreëerd om innovatie te kunnen toepassen, waarmee je weer een reductie kan laten plaatsvinden, waardoor er weer stikstofruimte vrijkomt, om zo te zeggen. Dat soort initiatieven zijn er ook. En die faciliteren we nu ook ruimschoots als provincie zijn, omdat ook, omdat we juist ook vinden dat ook juist initiatieven zijn die uit de sector moeten komen. Dus dat is wel echt een ontwikkeling die ik nu van de laatste 2 maanden zie, dat die beweging nu ook komt. En daar ben ik wel heel blij om.
Een laatste vraag, meneer Van Sloten.
Ja, want deze gaat over, over de bijeenkomst. Ik schreef die vraag op naar aanleiding van uw opmerking, of de opmerking van de gedeputeerde, die tijdens dat gesprek gemaakt was over het opkopen van stikstofruimte en dergelijke. Is er in die bijeenkomst alleen maar gesproken over bijvoorbeeld het opkopen van bedrijven, of ook over andere mogelijkheden, zoals wij die ook in onze eigen aanpak hebben benoemd, om tot een reductie te komen? Dus bijvoorbeeld extensivering, innovatie enzovoort.
Nofsa.
Ja, juist. We hebben juist ook die verbinding ook gelegd met inderdaad, we hebben bijvoorbeeld inderdaad de agenda Nederland Natuur Inclusief. Daarvan hebben we ook gezegd, nou, zet daar nu ook op in. De GLB komt er natuurlijk ook aan. En GLB is ook zo'n instrument waarbij we vanuit gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen kijken. Vanuit enerzijds die niet productieve investeringen, maar anderzijds ook van die conditionaliteiten. Van inderdaad die verduurzaming op het erf en dat soort dingen. Daar hebben we nadrukkelijk ook over gesproken. Maar we zijn ook wel kritisch geweest naar de minister over de opkoopregelingen die er nu liggen. We hebben ook weer benoemd, inderdaad, eigenlijk opkoopregeling 1 hebben we gewoon letterlijk daar is gewoon mislukt. Gewoon puur door het feit dat ook vanuit het Rijk weer een niet zo handige move is gemaakt door te zeggen, ja, er komt nog een volgende op. En die is, ja, iedereen gestapt uit de opkoopregeling 1. En wij hebben gezegd, kijk nou naar de ruimte die er mogelijk is om bijvoorbeeld ook die opkoopregelingen deels ook wat te versoepelen. Om ook bijvoorbeeld inderdaad vanuit in plaats van omkoop innovatie te stimuleren. Want dan zitten best wel grote budgetten. Dus die hebben we ook nadrukkelijk ook weer meegegeven. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik met name wel de minister-president daar wat meer ontvankelijk voor zag, om zo maar te zeggen. Want dat je hem wat meer. Je ziet toch dat de andere ministers zitten meer dieper in het dossier. En zien we ook meteen alle beren en alle juridische valkuilen op de weg. Maar nou ja, dat zijn dingen die we nadrukkelijk benoemd hebben.
Dank u wel. Zijn er nog echt specifieke vragen passend bij het programmapunt? Meneer Boutkan?
Nou, even gewoon toch voor verduidelijking. Ik hoorde de getepedeur een twee keer een afkorting noemen. Nou, die ene kan ik nog plaatsen. WNB is waarschijnlijk Wet Natuurbeheer. Maar die tweede ging heel snel. GOB?
GOB, het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En daar hebben we het hier in...
GOB?
Ja, het GOB, ja. Oh. In het kader van het Nationaal Strategisch Plan. We hebben dat Nationaal Strategisch Plan hebben pas geleden ook als Nederland aangeboden. Maar daar hebben we toen u ook een sessie ook meegenomen, volgens mij. Ja. Ja, een beroepsdeformatie met al die afkortingen. U heeft helemaal gelijk, meneer Boutkan.
Dank u wel. Ik zie inderdaad op... U moet nog iets toelichten, hoor ik. Over Bakvitaal Platteland 16 juni 2022. Of overval ik u nu mee?
Nou, daar overvalt u me niet mee, maar hij stond mooi leeg. Dus ik had geen punt om toe te liggen voor die Bakvitaal Platteland. Dus ik weet niet of daar spontaan vanuit de Statenleden vragen zijn. Maar ik had niet echt hele specifieke punten daarin aan te brengen.
Ik
mocht
2 minuten
erin. Ja, voorzitter, graag naar het volgende punt.
Nou, ik geloof niet dat verder nog vragen zijn... Of meneer Ronsijn misschien. Meneer Ronsijn.
Nee, maar wel in het kader van dit agendapunt.
Agenda punt 8, IPO. Ja, dat gaat op gang.
Er is, dat is dan niet aan de heer Hofstra, maar we hebben begrepen dat de Kamercommissie Maritiem van de zomer bijeengekomen is. En daar heeft de bewindspersoon aangegeven dat er een roadmap voor varend ontgassen aankomt. En daar zou dan ook de position paper ingebracht zijn. Dus ik wil graag mevrouw Smeerlik de gelegenheid geven om ons ook een beetje bij te praten op dat punt. Is dat er in een bak gekomen? En ik heb straks nog een ander IPO-puntje.
Het gaat door. Meneer, sorry, mevrouw Smeerlik.
Ja, heel goed punt. We zijn bezig met een mededeling hierover. Maar mondeling kan het ook. We zullen het gewoon en een mededeling sturen en mondeling. Er is een debat maritiem geweest. Er is ook een gesprek geweest op 5 juli tussen de minister Marjan van Loon van Shell, de brancheorganisatie voor de chemische industrie en mijzelf. En dat ging over varend ontgassen. En dat ging ook over de oproep die wij hebben gedaan als provincies om nu daadwerkelijk stap te gaan zetten om het te gaan beëindigen. Dat was een heel goed gesprek op 5 juli. Ik zag dat de industrie, met name ook Shell, bevestigde dat er nu een einde aan moet komen. Daar zitten nog wel wat kinken in de kabel. Die hebben we natuurlijk goed bij het werkbezoek gezien. Ik merkte aan de minister dat het beeldend maken van het feit dat ontgassingen zo vrijelijk... Hè, dan stond zo'n container op de kade en daarna een heel klein flesje. En die hele grote container die mag je vrij de lucht in doen als je vaart. Maar als je een ontgassingsinstallatie hebt en er komt nog zo'n klein flesje uit... ja, dan voldoet het niet aan de emissierichtlijnen, dus dan krijg je geen vergunning. Ik merkte dat beeld op die kade bij meneer Harbers erg op het netvlies was blijven staan. En die zei, ja, maar dat kan toch ook eigenlijk niet. Dus we hebben daar de afspraak gemaakt. Geconstateerd dat er een heleboel dingen tegelijk moeten gebeuren. Ik heb gezegd, het is eigenlijk een soort tafelkleding dat je met z'n allen moet vastpakken en die beweging moet gaan maken. Wij als provincies hebben aan ODNL opdracht gegeven om de knelpunten in de vergunningverlening goed in kaart te brengen, zodat niet omgevingsdiensten onderling daarmee aan de slag gaan, of afzonderlijk daarmee aan de slag gaan. En ik heb tegen meneer Harbers gezegd, dan verwacht ik dat u ook met de staatssecretaris in gesprek gaat om te kijken of er de knelpunten die in het landelijk beleid zitten, of die opgelost kunnen gaan worden door een tijdelijke ontheffing of door een tijdelijk ergens iets in te schrijven in de wetgeving om te zorgen dat dat kleine flesje, dat niet de belemmering gaat worden. En Shell en de brancheorganisaties hebben gezegd, wij willen aan de slag om een infrastructuur te gaan maken, maar dan moeten we natuurlijk wel weten dat die vergunning er komt. Dus dat is een slang die in de eigen staart bijt. Nou, daarna was het debat maritiem. En ik ben dus ook heel erg blij dat de termen die we daar hebben gedaan, namelijk we moeten gezamenlijk een roadmap maken waarin we daadwerkelijk stappen gaan zetten om dat varend ontgassen te beëindigen. En daar moeten we ook commitment op hebben, die heeft hij daar ook herhaald. We zijn nu bezig met het maken van die roadmap. Er komt een kleinere stuurgroep, want die taskforce was eigenlijk veel te groot. Er had ook heel veel inhoudelijke expertise in die heel nuttig is, maar ja, als je gewoon beslissingen wil nemen, is niet alle details zijn heel relevant. Er komen wel werkgroepen om die details verder uit te gaan werken. En we hopen in september een stuk verder te zijn met die roadmap.
Meneer Alsijn.
Ja, ik zat even naar een datum te vissen, maar u komt er zelf al mee. Dan, is er ook een streefdatum wanneer we, u had heel ambitieus 3 maanden genoemd, maar is er een, en dat is natuurlijk ambitie, hè? Is er ook een uitspraak gedaan over wanneer we van dat varen tot gas af zijn?
Wat we hebben gedaan is in ieder geval gezegd, we moeten nu een soort nulmeting doen en we moeten ook gaan monitoren in welke stappen we dan naar nul gaan. En we hebben gezegd, in ieder geval tot bij een werkingtreding van het verdrag moeten we eigenlijk al een heel eind zijn. Dus in een periode van 3 tot 5 jaar. Maar goed, dat is nog, pin me daar alstublieft nog niet aan vast, maar daar moeten we aan gaan denken als we die stappen daar naartoe gaan nemen, dan moet dat steeds omlaag, maar het moet ergens op nul gaan eindigen. En dan moeten we met de organisaties nog praten wat een haalbaar doel is.
Meer al zijn.
En een belangrijk onderdeel, u noemde het net zelf al, dat is het ondertekenen van het verdrag. Toen we hier op de kade stonden, toen was dat bijna voor elkaar. Is daar nu meer concreets over te vertellen?
Smedelijk.
Dat is nog steeds bijna voor elkaar. Ik kan het niet anders maken.
Dank u wel. Meneer Boutkan.
Toch even een aanvullende vraag hierop. Want hoe verhoudt zich dat dan, zeg maar, tot de akte van Mannheim? Als wij hier zo Nederland, wat ik van harte ondersteun, dat wij zeg maar die ontgassingsinstallaties gaan opstarten. Maar hoe verhoudt zich dat tot het verdrag dan? Want we hebben natuurlijk nog steeds een land, vallend onder de akte van Mannheim, die nog niet echt in de benen zat, zeg maar, om in beweging te komen.
Smedelijk.
Goeie vraag. Het punt is eigenlijk dat we nu zeggen, we gaan helemaal geen verbod afwachten, we gaan gewoon aan de slag. En omdat de vaart in Nederland zo leidend is, want ik heb ook de vraag gesteld die onder andere meneer Hansijn op heeft geroepen de vorige keer dat we erover spraken. Ja, maar als we in Nederland in ons eentje aan de slag gaan, wordt het dan geen probleem internationaal, ook in de praktijk. En daarvan heb ik begrepen, ook van de brancheorganisatie, dat Nederland hierin zo leidend is, dat als wij aan de slag gaan, dat het dan gaat rollen en dat de rest van de internationale gemeenschap daar dan in meegaat. Los daarvan gaan we nog steeds, gaat de minister nog steeds benadrukken dat het verbod er moet komen, dat het verdrag geratificeerd moet gaan worden. En ondertussen gaan wij aan de slag om daadwerkelijk die emissies terug te gaan brengen. En als de branches zelf gaan zeggen, wij accepteren het niet meer, wij doen het niet meer. Kijk, je kan natuurlijk een stoplicht neerzetten en het verbieden om door rood te lopen. Maar als we zelf niet meer besluiten om niet meer door rood te lopen, dan gebeurt het niet meer. En dus dat is eigenlijk waar we nu vooral veel energie op zetten. Van, het is heel goed dat het gebeurt, die stok achter de deur organiseren. Maar de branche wil het zelf nu ook. Die wil er zelf nu een einde aan maken.
Dank u wel. Meneer Boutkan, bent u tevreden?
Nou, het feit dat ik die knop erin druk, nog niet helemaal natuurlijk. Want... we weten natuurlijk al heel lang hoe het werkt. En als nu die branche zegt van ja, want dan is het even de vraag, welke branche is dat dan? Hè? Ik bedoel, we weten allemaal dat die schipper, wat wij al vaak geroepen als PVV, die is gewoon de sjaak. Hè, want die staat onderaan de ladder en die krijgt alle shit over zich heen gestort. Het gaat erom dat die verladers, dat die bereid zijn om de portemonnee te trekken. Als dat de branche is die u bedoelt, dan zijn we in de goede richting. Maar dan nog blijft mijn vraag overeind staan. In hoeverre is die minister nou zeg maar aan de slag om te zorgen dat dat ene land, wat nog steeds niet bereid is om te tekenen, omdat hij er eigenlijk helemaal geen belang bij heeft, toch gaat meetekenen. Want die akte van Mannheim is toch wel een hele belangrijke. En er zitten daar allerlei juridische bureaus achter die in staat zijn om vervolgens alles onderuit te halen. Heb ik gezien op andere scheepvaartzaken. als tip, hint. Neem het gewoon mee, zou ik zeggen.
Mevrouw Smelik knikt. Misschien ook nog wat te zeggen hierover.
Ja, dat klopt. Wat betreft uw eerste vraag, het gaat inderdaad om de verladers en om de Vereniging van Chemische Industrie. Waarbij vooral de verladers stijl en tempo willen maken en Shell wil daar ook het voortouw in nemen. De Vereniging van Chemische Industrie is iets wat terughouden, want ze wisten niet zeker of een hele achterban. Maar degene die aan tafel zaten wilden dat wel degelijk en die willen ook wel de handschoen oppakken om dat in de hele branchevereniging van de grond te krijgen. Dus dat zit inderdaad, want de schippers, ja, die moeten daar niet voor de kosten komen op te dragen. Het hele systeem moet veranderen en dan moeten de grote spelers moeten van de plek komen. Dat ben ik helemaal met u eens. Als het gaat over het verdrag, heb ik van de minister begrepen dat hij blijft op hoog niveau, op ministerieel niveau, op Europees niveau, hameren op die snelle ratificatie van dat verdrag. Het probleem zit hem daar niet zozeer in de inhoud, want het verdrag is al getekend. Het gaat erom dat zij de gewoonte hebben om dingen in pakketjes naar de volksvertegenwoordiging te brengen. En ja, dan moeten ze wachten tot het mandje met pakketjes vol is. En dan gaan ze het pas naar de volksvertegenwoordiging sturen. En ja, dan moeten ze afwijken van hun gründlichheid waar ze het normaal gesproken mee doen. Ik denk dat dat genoeg zegt.
Dank u wel. Zijn er nog verdere vragen, meneer Ronsijn?
In het kader van dit agendapunt heb ik nog een volgende punt met betrekking tot het IPO.
Gaat er gang.
Er is een gezamenlijke brief gestuurd vanuit het IPO, ondertekend door Jaap Smit. Dat noemt hij dan een aanvullende brief aan de heer De Jonge en de heer Van den Burg in zaken de doorstroom met betrekking tot tijdige huisvesting van vergunninghouders. En uit hetgene wat op de site van IPO staat, krijg ik de indruk dat blijkbaar wij ook als provincie deze brief onderschrijven en blijkbaar ook hetgene wat de voorzitter van het IPO hierin instelt. Klopt dit en is het dan niet een zaak dat als wij als provincie daar een mening vertegenwoordigen, dat we daar ook in de Staten eerst over gaan hebben?
Wie van u mag ik daar het woord over nemen?
Ja, vul me aan, collega, want het is beide onze portefeuille niet. De heer De Reus zit namens het IPO ook in de werkgroep asielzaken, om zo maar te zeggen. Er is inderdaad een discussie geweest over, inderdaad, dan is iets met klok en klepel, is inderdaad een discussie geweest over een aantal voorstellen die zouden komen rondom asielbeleid. Wij hebben als provincies gezamenlijk gezegd dat we daar in ieder geval nadrukkelijk ook in mee willen participeren, om daar aan de volkant ook aan mee te kunnen schrijven. Dat is even in hoofdlijnen de discussie die binnen het IPO was van ja, laten we dat helemaal afwachten van het Rijk. Of zeggen wij ook als provincie zijnde van nou nee, daar willen we ook aan de voorkant, willen we daar ook een inbreng in hebben. En volgens mij is dat ook de uitkomst geweest en is dat het erratum of de bijlage van de brief van de heer Smit geweest. Dat hij heeft gezegd richting het Rijk van de provincies willen nadrukkelijk ook hier een rol in hebben en willen ook nadrukkelijk meeschrijven. Maar ik kijk ook even richting mijn collega. Dat is even de terugkoppeling volgens mij die we ook in ons college hebben gehad. Maar nogmaals, voor echt de inhoud is dat collega De Reus die daar wat van weet.
Mevrouw Smelik?
Ja, dat klopt. Het is inderdaad zo dat de staatssecretaris heeft een aantal plannen. En die plannen kan hij zelf helemaal maken en dan over de schutting gooien. Maar hij wil ook graag met de provincies in gesprek, maar vooral over wat praktisch haalbaar is. Dus het zijn geen politieke uitspraken, maar het gaat meer over hoe gaan we dat verder gaan organiseren. En wat ik van de heer De Reus, wat wij van de heer De Reus hebben begrepen, is dat wij vooral niet willen dat ze vanuit het Rijk gaan voorschrijven hoe wij een taak gaan uitvoeren. De staatssecretaris heeft al besloten dat hij bepaalde dingen aan de provincie gaat toebedelen. Hoe dat dan in de praktische zin uitgevoerd gaat worden, daarover is het gesprek met het IPO. Maar verder reikt mijn kennis ook niet. Er zit inderdaad een bijlage bij die brief, bij die algemene brief, waarin ook wat zorgen namens de provincies worden geuit. Maar misschien is het goed om daar een keer met Jan De Reus, heer De Reus, verder over te praten, voorzitter.
Dat denk ik ook, ja, dat dit uw vraag misschien naar doorgevoerd moet worden naar meneer De Reus volgende keer. Meneer Ranshein.
Wanneer is de volgende keer?
Dat kijk ik naar rechts. Is dat volgende week niet? Ik hoor in mijn rechteroor 28 september.
Maar zo heeft u misschien een half uurtje kunnen.
We zouden bij een vraag een half uurtje dat misschien naar voren kunnen halen.
Ja, kijk, dit is de reden dat ik er nu over begin is, dit is natuurlijk geen klein dingetje. De vorige keer dat we bij elkaar zaten, toen hadden we een gesprek over een rijksheer die ineens naar band ging om te vertellen wat de staatssecretaris wilde. Nu zien we een brief van het IPO waarin staat wat wij als provincie blijkbaar willen. Maar het wordt niet geagendeerd in de Staten. En ik vind dat zeker voor bescherming van onze gemeenten, die al de nodige opgaven gehad hebben, vind jij 21 dat we die discussie eerst maar eens in de Staten moeten gaan doen, voordat wij in allerlei gremia als provincie gaan optreden, of als in deze provincie er een rijksheer gaat optreden. En ik ben het met u eens, het is de insteek moet zijn dat we toch ook een stuk regie over onze eigen provincie terug gaan pakken. Maar wat hier staat, en voor degene die dat niet gelezen heeft, de nadruk staat op het huisvesten, dus het bouwen het heel snel bouwen van huizen, voor een doelgroep van 20.000 doorstromers. En het kan niet zo zijn dat wij daar op focussen, terwijl we eigenlijk in de breedte een veel grotere huisvestingsproblemen hebben, en dan als provincie ook tegengas moeten gaan geven tegen de kraan die open staat. En dat we niet iets terugvragen aan de minister, waarbij we zeggen, doe nou ook iets aan het dichtzien te krijgen van die kraan. Want anders dan blijft de provincie maar faciliteren wat er in het beleid van de minister mist.
Ik begrijp uw probleem. De eerste mogelijkheid is inderdaad toch 28 september. Misschien in een eerdere rondvraag dat het naar voren kan komen. Of dat u staat op agendering verder. Ja, daarom. Meneer Versloten.
Nou, ik wil er even kort op reageren. Niet inhoudelijk. Maar ik denk wel dat het goed is om te zeggen dat datgene wat de heer Hanzijn net hier zegt, dat dat niet door het CDA wordt gedeeld.
Waarvan? Akte. Dank u wel.
Voorzitter.
Mevrouw Den Boer.
Ik sluit me aan bij de woorden van meneer Van Sloten.
Mevrouw Kers, u ook, zegt u? Nou, prima, dus duidelijk. Iedereen heeft... meneer Woutkan.
Ja, om in dit rijtje van wij sluiten ons aan, dan sluiten wij ons aan bij de woorden van de heer Hanzijn. Om het maar even dan lekker duidelijk te maken voor de kijkers thuis.
Prima, dan sluit ik met deze discussie ook verder af. Dat mag ook duidelijk zijn. Agenda punt 8, zijn daar nog vragen over? Geen vragen? Ik dank de beide gedeputeerden. Ga ik naar de rondvraag. En ik weet dat meneer Simonsen iets voor de rondvraag heeft. Gaat gewoon.
Ja, voorzitter, en dat gaat over de jacht. Nee, dat gaat over de WBA's. Iedere keer als ik jacht zeg, dan zeg ik een fout woordsoort. Maar het gaat natuurlijk ook heel veel over schadebestrijding. Voorzitter, we weten allemaal de geschiedenis zoals we naar de opdeling van de WBA's zijn gegaan. Het is ook een rechtszaak geweest, heeft de provincie gewonnen. En de oude WBA die heeft zich gevoegd naar de nieuwe structuur. Die is opgedeeld in drieën. Dus er bestaan nu 6 WBA's. Maar goed, de provincie richt zich op de nieuwe WBA's. En die oude, die hebben nog wel heel veel jagers in haar midden. Die nu eigenlijk die overstap moeten maken naar de nieuwe WBA. Nou, daarover zijn heel veel vragen door de PVV gesteld. Ik weet ze niet allemaal zo op te noemen. Dus misschien, ik heb een aantal vragen daarbovenop nu in deze rondvraag. Maar misschien overlapt het een klein beetje, maar dan trekt meneer Boutkan zijn mond misschien wel open. Voorzitter... Ons bereiken signalen, en er is ook een brief naar de provincie geweest, dat mensen die overstap willen maken naar de nieuwe WBA niet worden toegelaten. Of dat daar heel selectief te werk gegaan wordt. Kan de gedeputeerde daarop ingaan? Is dat zo? Of is dat alleen maar een kwestie van een verkeerd formulier wat gebruikt wordt, wat eigenlijk een nieuw formulier moet zijn? Of wordt er echt selectief te werk gegaan van nou, die past ons niet en die past ons wel? Dat is de eerste vraag. Verder, constateren we eigenlijk, maar de gedeputeerde moet het dan maar bevestigen of ontkennen, dat de nieuwe WBE ook wel heel erg slecht opgetuigd is. Het bestuur nog niet voor elkaar is. En, nou, we streven met elkaar naar regionale bekendheid. Nou, als je dan kijkt naar de Noordoostpolder en ze willen overstappen naar de nieuwe WBE, dan is het post op de adres opeens Dronten. Nou, dat voelt dan ook niet helemaal goed. Hoezo regionale bekendheid? Schadebestrijding die is op het moment niet op orde. Eigenlijk heel slecht geregeld. En ja, ik hoor eigenlijk van meerdere kanten van dat FRS, dat is, ik heb het ook achter de computer gezeten om dat eens te kijken hoe dat eruit ziet. Heel professioneel programma. Daar kun je echt alles in kwijt. Alle informatie ook opzoeken. Al het kaartmateriaal staat erin. Dat moeten we toch met elkaar eigenlijk willen behouden. Voorzitter, dan was er een oproep, ik denk van de hele staten zo'n beetje, om te komen tot mediation. Ik begrijp dat de gedeputeerde dat geprobeerd heeft, maar dat dat eigenlijk gelijk mislukt is, omdat er een partij dat niet wou. Maar mediation is ook, bij mediation, het is ook belangrijk om het moment te kiezen. Nu zitten we in een stadium dat er dat de oude WBA zich gevoegd heeft, gedwongen naar de nieuwe situatie, hè, opgedeeld in drieën. Is dit nu niet het moment waarop u de regie kan pakken en in overleg kan gaan om die twee organisaties naadloos in elkaar te laten vloeien? Is dit niet juist het moment voor mediation? Kunt u daarop ingaan? Het voordeel zal zijn dat we heel veel jagers niet tegen de haren instrijken. En maar dat het eigenlijk ook makkelijk kan, in plaats van een hele moeilijke procedure. En volgens mij heeft u uw doel, en hebben wij ons doel, allang behaald. En namelijk de nieuwe structuur waar we naartoe zouden willen. In dit verhaal zitten natuurlijk een aantal vragen, maar ik hoop dat de gedeputeerde daarop in kan gaan.
Meneer Hofstra.
Mag ik een aanvullende vraag stellen?
Dan kan meneer Hofstra meteen. Gaat u gang, meneer Hofstra.
Refereert naar dezelfde brief, en ik heb betrokkenen ook gesproken. Als we zo terugkijken op dit proces, dan lijkt het, althans is voor ons onduidelijk, hoe nou de initiatiefnemers, u noemt dat kwartiermakers van het nieuwe WBE, hoe u nou bij deze personen gekomen bent. Welke criteria heeft u gebruikt en heeft u ze nou zelf geselecteerd? Of zijn dit personen die dan toevallig hier bij het provinciehuis hebben aangebeld en gezegd, wij gaan wel even die nieuwe WBE voor je regelen. En waarom bent u daar dan mee in zee gegaan?
Meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik worstel wel een beetje, want inderdaad, de PVV heeft veel van deze vragen ook gesteld schriftelijk. Dus ja, daar komt gewoon ook schriftelijk een antwoord op. Maar ik denk het wel goed, het gaat best wel ver in een rondvraag om zo'n heel, om die hele discussie te hebben. Maar ik zal in ieder geval even aangeven wat ik vooralsnog weet en wat ik ook even kan aangeven. Want ik denk dat de heer Simons stelt een aantal concrete vragen. En een van die vragen is, ja, hoe zit het nou, mensen kunnen die overstappen of kan dat nou niet? Wordt dat nou tegengehouden? Of ik heb ook al in de wandel gehad, is er nou een ballotagecommissie opgetuigd of iets dergelijks? Vandaag is ambtelijk ook nog contact geweest met de drie voorzitters of de drie kwartiermakers van de WBE, om zo te zeggen. Er zijn ook wel wat vragen. Ik heb nog niet helemaal de terugkoppeling op gehad. Maar het is wel even goed om te schetsen dat u noemde terecht die mediation. Die hebben we ook inderdaad aangeboden. We wilden daar ook mee aan de slag. De WBE koos er echt voor om het juridisch traject ook in te gaan. Nou goed, ook tijdens een juridisch traject is een WBE of een mediation traject is niet het meest handige moment. Dat ben ik heel met u eens. Eigenlijk op 1 augustus, toen de uitspraak was, toen pas is de WBE eigenlijk schoorvoetend overstag gegaan. Tot dat moment heeft ze continu haar leden onder druk gezet en heeft ze continu haar leden opgeroepen om maar niet lid te worden van de drie nieuwe WBE's. Nou, dan is het ergens augustus en dan is eigenlijk de verordening al in. En dan, dan gaan de mensen zich aanmelden. Maar dan zult u begrijpen, als wij, wat is het, 600, 700 jagers hebben, die melden zich allemaal tegelijk aan. En ook een aantal die dus, naar ik heb vernomen, met eigenstandige aanmeldformulieren hebben gewerkt. Die ze zelf hebben opgesteld, waarin al direct eisen worden gesteld over lidmaatschap of eisen worden gesteld over al dan niet vergaderingen en dat soort dingen. Onder het kopje van taking back control, zullen we maar zeggen. Daarop is gereageerd door de mensen die de nieuwe WB zijn van wilt u gewoon even het aanmeldformulier gebruiken die beschikbaar is, dan hebben we een uniform aanmeldformulier. Dat is ook aangegeven, want wij kunnen dit aanmeldformulier niet in behandeling nemen, want is niet het standaardformulier wat we gebruiken, om zo te zeggen. Dat is één. En als tweede is, door die gigantische host die is gekomen, in het begin hebben ze de stap gemaakt door te zeggen, nou, wij doen eerst de jachtvergunninghouders, de hoofdjachtvergunninghouders. En straks zit ik niet in de jacht, maar je hebt hoofdaktehouders en je hebt combinanten. Combinanten zijn dan geloof ik ook mensen die ook mede samen met de hoofd ook jagen op eenzelfde perceel of ook op faune schadebestrijding doen. En toen hebben ze in eerste instantie gezegd, nou weet je wat, om nou de snelheid erin te houden, doen we eerst de... Maar we willen iedereen verwerken. Dat hebben ze vanmiddag ook weer opnieuw ook aangegeven. We proberen zo snel mogelijk iedereen te verwerken. Maar u zult begrijpen, ja, dat in een vakantietijd in één keer iedereen zich aanmeldt, is dat wel even een administratief iets. En die FRS, wat u ook benoemt. Die FRS, ja, die behouden we gewoon. Want dat zit ook in het contract met de faunabeheereenheid. Die beheert ook het fauna-registratiesysteem. Daar betalen we als provincie zijn ook behoorlijke licentiekosten aan. Dat is op jaarbasis een behoorlijk bedrag. Dat hebben we gedaan. Dat heb ik toen, even nadenken, ergens in 2019, 2020 ingevoerd. Omdat een helft van de provincie nog met een ander systeem werkte en een ander deel werkte wel met het FRS-systeem. Toen hebben we gezegd, ja, voor de verdere ontwikkeling en de doorontwikkeling van het faunabeheer is het noodzakelijk dat iedereen op het FRS gaat. Iedereen zit ook in het FRS. Ik ben het helemaal met u eens, het is een prachtig systeem. En dat behouden we ook gewoon, ook binnen nieuwe WBE's is dat gewoon iets. Wat betreft die nieuwe WBE's, die hebben een conceptstatuten opgesteld. En dat zijn in feite gewoon conceptstatuten die één op één zijn overgenomen van de KNJV. Die de KNJV aanbiedt. Dus dat zijn geen statuten. Nogmaals, ik heb ze niet tot in het treuren, maar ambtelijk heb ik meegegeven dat het gewoon de standaard statuten zijn die de KNJV ook eigenlijk voor zijn leden of voor zijn wildbeheereenheden ter beschikking stelt. Met daarbij de gedachte, als wij zometeen de ledenvergadering hebben, die naar ik heb begrepen ergens half september plaats gaat vinden voor de drie wildbeheereenheden, dan zullen wij ook een nieuw bestuur, zullen wij dan ook gaan installeren. Of dan zullen we in ieder geval kijken met de leden welke stappen we moeten zetten. Nou, dat zijn kijken naar het huishoudelijk reglement, kijken naar de statuten. Maar dat is iets waar ik mij echt niet mee bemoei, want dat is des verenigings. En dat heb ik vanaf het eerste begin van het proces gezegd. Wij hebben een rechtstreeks bemoeienis met de faunabeheereenheid. Wij hebben een verantwoordelijkheid over een goede indeling van ons faunabeheer en ook onze schadebestrijding. En het verenigingsrecht is daar waar de leden zich met elkaar verzamelen. Ik heb begrepen dat op dit ogenblik de teller rond om en bij de 240 mensen zijn die zich inmiddels aangesloten hebben bij de drie nieuwe WBE's, om zo te zeggen, die voldoen aan onze verordening. Nou, dat cijfer of dat aantal dat groeit iedere dag op die manier. In hoeverre is dat... In hoeverre is dan een moment van mediation? Daar hebben we vanmiddag ook wel even over gesproken. Maar goed, ze staan zeker nog wel open voor het gesprek. De drie nieuwe WBE's. Maar het was de oude WBE die het wilde toentertijd. Maar goed, de drie nieuwe WBE's zeggen, ja, nu op dit ogenblik zitten wij tot boven onze oren in het werk om dingen te kunnen verwerken. Dus het is nu even voor ons niet het moment om nu dat traject in te gaan. Dus laten we nu eerst even de dingen op orde hebben. En dat we even de rust ook weer kunnen laten weerkeren. En dat we ook de jagers en de mensen, combinanten kunnen inschrijven. En wat betreft het faunaschade, u noemde inderdaad dat inderdaad onder druk komt te staan. Mijn informatie is dat er in principe faunaschade gewoon doorgaat. Dus dat het ook wordt bestreden. Dat er wel wat knelpunten zijn met de schadebestrijding van de reeën op het vlak. Om zo maar te zeggen. Maar dat is een stukje, daar zijn ze wat achter komen te lopen. Dat klopt. Maar ze verwachten dat ze dat de komende tijd wel weer zullen inlopen. En de heer Rantzijn die vraagt nog even naar duidelijkheid van hoe dat traject nu ook is gelopen en hoe dat ook is gegaan. Ik herhaal dat nog wel graag, want volgens mij is dat ook wel inderdaad in een eerder traject ook wel aan de orde geweest. Wij hebben toenertijd inderdaad gezegd, we hebben sinds 2018 die gesprekken gevoerd met de verschillende WBE's om te kijken of met de bestaande WBE kunnen we eruit komen met elkaar. Nou, uiteindelijk was de conclusie dat dat niet op die manier ging lukken. Toen hebben we dus inderdaad een oprichtingscommissie in het leven geroepen, of in ieder geval we hebben een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Dat was de heer Meidam. En er zijn gewoon vacatures geplaatst, of er zijn oproepen geplaatst in de lokale kranten, lokale snuffertjes, waar mensen zich konden melden, konden solliciteren naar een plekje in die oprichtingscommissie als zijnde kwartiermaker voor een van die gebieden, een van die drie gebieden. De heer Meidam heeft met een ambtelijk secretaris, met ondersteuning van een ambtelijk secretaris, maar de heer Meidam heeft die gesprekken gevoerd met die verschillende sollicitanten. En de heer Meidam heeft de keuze of het besluit genomen wie het beste aan het profiel voldeed. Want er was een profielschets opgesteld wie daar het beste aan voldeed. En dat gesprek wat hij heeft gehad, heeft de heer Meidam heeft een voorstel gedaan aan ons als college zijnde om de volgende personen te benoemen in de oprichtingscommissie. Nou, dat hebben wij eigenlijk één op één overgenomen van de heer Meidam. Dus daar hebben wij als provincie, of ik persoonlijk, of wie dan ook, geen bemoeienis of geen bemoeienis mee gehad.
Even op het laatste in te gaan. Dus er is een profielschets geweest. Er zijn een sollicitatie is uitgezet, of een factuur is uitgezet. Er zijn sollicitatiebrieven gestuurd, meerdere. En daaruit zijn dan drie personen geselecteerd. Dat is wat u zegt.
Ja.
Dus dat is ook allemaal terug te vinden of te boppen of weet ik veel.
Ik weet niet welke stukken wij van de oprichtingscommissie precies hebben of niet hebben. Maar dat is gewoon inderdaad, de heer Meidam heeft volgens mij toen hier ook een toelichting gegeven, hè, in de commissie. Volgens mij is dat toen op die manier ook, dat proces toen ook op die manier ook geschetst. Maar de vacatures zijn uitgezet, die staan gewoon, die hebben in de kranten gestaan. Dus dat is traceerbaar. Ik heb toen zelf ook nog persoonlijk nog richting de bestaande WBE-bestuurders aangegeven. Ook u kunt solliciteren. Dat hebben we toen aanbod. Maar ik ga er niet over wie er wel en wie er niet in komt. Dat gaat dus de onafhankelijk voorzitter met een voorstel komen. Dus dat is de procedure geweest.
Dan kunnen we nog samen, meneer Simonsen.
Voorzitter, gedeputeerde heeft aangegeven dat kwartiermakers bereid zijn om in gesprek te gaan. Zou de gedeputeerde toch bereid zijn om de mensen te motiveren om snel contact op te nemen met de oude BBA's? Want ik heb het zomaar het vermoeden, en dat bevestigt deze brief van de heer Lammers trouwens ook, dat er veel kou uit de lucht gehaald kan worden. Veel boosheid ook. Misschien met een enkel telefoontje. Door de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan. En dan even vergeten wat in het verleden is geweest. En dat valt natuurlijk niet mee, maar ik denk gewoon ten behoeve van het proces dat veel beter is. Want ik had al eerder die signalen gehad. En dan is misschien mediatie zo gauw niet meer nodig, omdat het proces eigenlijk al zo ver is. Maar wel om die boosheid uit het proces weg te krijgen.
En of ze?
Misschien even een telefoontje van mij, bedoelt u meer, meneer Simonsen?
U gaf aan via de voorzitter dat de kwartiermakers bereid zijn om contact op te nemen. En dat is eigenlijk ook de oproep die de heer Lammers in deze brief doet. En dat overwegend denk ik, dat kan misschien al wel genoeg zijn. En dan heb je niet eens een mediation traject meer nodig. Maar ja, hou alsjeblieft feeling van beide kanten.
Ja, nee, die oproep wil ik ook zeker doen. Maar nogmaals, ik leg hier wel ook wel even neer. En dat begrip heb ik ook wel voor de drie kwartiermakers. Ze hebben ontzettend veel werk ook al verricht. En het is ontzettend veel werk ook om al die mensen. Dus ze hebben het ook echt ontzettend druk. Dus ik snap ook even dat nu op dit ogenblik. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ze hebben ook best wel wat te verduren gehad de afgelopen periode. Telefonisch zijn er niet allemaal de meest leuke dingen gewisseld, et cetera. Maar ik wil zeker die oproep nog wel naar ze doen. Maar zoals ik al zei, ze zijn echt keihard aan het werk om te zorgen dat zoveel mogelijk jagers ingeschreven kunnen zijn voordat de ledenvergadering ook plaatsvindt.
Half uurtje erop staan.
Mag ik nog een verduidelijkingsvraag stellen, voorzitter?
Ten slotte, meneer Ronsijn, gaat u gang.
Even om dat scherp te hebben, zitten we nu zo in het proces dat er nu ook een subsidierelatie is met de nieuwe BBE?
Meneer Hofstra?
Nee, er is in principe geen subsidierelatie met de nieuwe BBE, geen structurele subsidierelatie in ieder geval. We hebben wel, maar dat doe ik eventjes uit mijn hoofd en ik kijk ook even richting de ambtelijke hoek. We hebben volgens mij wel een kleine opstartsubsidie gegeven voor inderdaad het opstarten van een website en wat opstartkosten. Omdat de bestaande WBE had een goed gevulde kas, zou ik maar zeggen, maar de drie nieuwe WBE's hadden nog geen leden, dus hadden ook geen mogelijkheden, dus daar hebben we een kleine opstartsubsidie volgens mij voor beschikbaar gesteld. Ik zie ambtelijk knikken dat ik het juiste zeg. Ja.
Hoe groot is klein?
Nou, ik pin me niet op het bedrag vast, maar dat zit niet boven de 10.000 euro. Ik dacht dat het ergens rond de 5.000 euro zat, ja.
Ja, de ambtenaar weet ik niet, zie ik. Dank u wel, meneer Hofstra. De rondvraag. Waren er nog iemand anders met een rondvraag? Niet, dan sluit ik dit af. Dan heb ik een kleine mededeling van mijn kant. Dus volgende week is er een werkbezoek aan het datacentrum, maar er zijn nog niet zo heel veel aanmeldingen. Dus als u wil, meld u aan, gaarne. Dank u wel. Dan blijft er niks anders over dan het sluiten van deze vergadering. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid. Volgende week zie ik u graag weer bij de commissie. Weer een beeldvormende commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. Wel thuis allemaal.